Zo, ik denk dat zo ongeveer de meeste mensen wel binnen zijn. En kunt u alvast opzoeken wat we gaan zingen, namelijk Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag en een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Dus dat is Psalm 65, vers 1 en 2. En misschien dat de organist al met een voorspelletje kan beginnen, zodat de mensen in de hal ook weten dat we gaan beginnen.
Thank you.
Ik zou u willen lezen uit Romeinen 1, de verzen 1 tot 7 en ook de verzen 16 en 17. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtig bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt geroepene van Jezus Christus, alle die te Rome zijt, geliefden Gods, geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Dan gaan we verder bij vers 16. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood, ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik zal u voorgaan in gebed. Heere, zo mogen we vanavond samenkomen in uw huis om uw woord te overdenken en te bestuderen, om de boodschap te mogen verstaan en die ook met ons hart te kennen, niet door het onderwijs zozeer van een prediker, hoewel u dat wel als middel wilt gebruiken, maar door die grote uitlegger uit duizend, namelijk de Heilige Geest. En zou u in ons midden willen zijn en ook in onze harten willen wonen en willen werken, zodat wij mogen zijn in deze wereld die zo donker is en duister, als lampen van uw goddelijke genade. We vragen dat om Christus wil. Amen. Kunt u het allemaal verstaan, want er is nu meer galm dan gewoonlijk. Zijn er mensen die het niet goed kunnen horen, kunnen dan altijd nog hier vooraan komen zitten. Ik houd eerst een inleiding op de versen die ik heb voorgelezen. Daarna is er even een aantal minuten pauze waar we bij blijven zitten. En dan kunt u eventueel een vraag op een papiertje schrijven. Of iemand gaat ook rond met een luidspreker. Dan kunt u het ook vragen. Maar niet iedereen ziet dat zitten en je kunt het dus ook op een papier schrijven. Ik heb een overzicht gemaakt van de Romeinenbrief. Dat kon u bij de ingang meenemen. En u ziet dat de hele Romeinenbrief gaat over de rechtvaardigheid Gods. Ik ga nog wel uitleggen in de lezing wat we daar precies onder moeten verstaan. Maar de Joden, die hadden daar een andere opvatting over dan de apostel Paulus. En je ziet dat hij in heel de brief daar steeds weer op terugkomt. Vanavond is aan de beurt het eerste onderwerp, Evangelie van de rechtvaardigheid Gods. Dat staat in vers 16 en 17. De volgende keer hoop ik met u te spreken over het gemis van de rechtvaardigheid Gods. We hebben allemaal boze harten. Dan een vrij lang stuk over de gave van de rechtvaardigheid Gods. Christus is gegeven in de prediking des woords, maar bijzonder ook in de harten van al degenen die de Heere mogen vrezen. Maar u ziet, dat is een lang stuk. Ik denk dat ik niet in staat ben om dat in één avond te doen, dus misschien moeten we dan toch een splitsing maken. De verdediging van de rechtvaardigheid Gods, dat is een gesprek dat Paulus voert met de Joden. En dat zijn die beroemde hoofdstukken 9 tot 11, is er nog verwachting voor de Joden? Nou, ook dat gesprek met de Joden gaat vooral over, wat is nu toch precies de rechtvaardigheid Gods? En dan tenslotte, en dat is ook nog een vrij lang stuk hoor, van hoofdstuk 12 tot 16, de vruchten. Dus het nieuwe leven, het leven tot Gods eer. Dat is het laatste. Ik heb daaronder een kaartje gedaan en dat is eigenlijk een samenvatting van de vorige keer. Je kunt in heel de brief merken, Paulus kent de Romeinen niet, schrijft toch een brief, want hij vindt dat zijn zendingswerk in het oosten van de Middellandse Zee voltooid is en hij wil via Rome naar het westelijke gedeelte, eigenlijk naar Spanje. Dus dat zijn de twee zendende gemeenten, Antiochië in het oosten en Rome in het westen. We doen dat nog, dat je vanuit een gemeente naar de zending gaat. Ik ben zelf uitgezonden vanuit Nunspeet en dat is al bij de Paulus dat een zendende gemeente op de achtergrond hem steunde. Ja, de Romeinenbrief uitleggen, ik moet u dat ook eerlijk zeggen, in de voorbereiding, dat is niet te eenvoudig. Het is een moeilijke brief. Maar het is ook een hele belangrijke brief. Dus het is wel goed dat we daar met elkaar over nadenken. Wat wil nou toch de Romeinenbrief tegen ons zeggen? Nou, het is al belangrijk om voor uzelf te onthouden, het gaat over de rechtvaardigheid Gods. Ik heb die eerste 7 versen erbij genomen, omdat Paulus doorgaans in de eerste openingsversen, als het ware als in een soort inhoudsopgave, laat merken waar hij het in de brief over wil hebben. En die kwestie van de zending naar Spanje, dat heb ik u vorige keer genoemd, dat daar laat ik nu verder rusten. Versen 1 tot 7 is de opening. En de versen 16 en 17, tweede gedeelte van mijn lezing van vanavond, is het thema. Laten we dus in de eerste helft van mijn lezing beginnen bij de opening. 7 versen. Dat is heel veel. Er is geen brief van Paulus die zoveel versen heeft voor de opening. Paulus neemt er dus, om het maar zo te zeggen, echt eens even de tijd voor om zich te introduceren. Want de meeste mensen kennen hem helemaal niet. Wie is Paulus eigenlijk? In de Griekse taal is het Paulos, Paulos, en dat was in de Griekse wereld een heel veel voorkomende naam, zoals bij ons Jan of Wim. Dus hij kan hier wel in de opening zeggen Paulus, maar ja, wie is dat eigenlijk? Is dat iemand die een hoge plek heeft in de regering van het Romeinse Rijk? Nee. Is het dan misschien iemand die in de kerk grote betekenis heeft? Eigenlijk wel, maar dat zegt hij zo 1, 2, 3 niet. Hij begint heel ootmoedig. Een dienstknecht in het Grieks staat er eigenlijk een slaaf. Nou, is dat nou een manier om jezelf te introduceren in de hoofdstad van het Rijk Rome? Moet je jezelf zo laag wegzetten? Wil hij misschien sympathie veroveren door zo ootmoedig over zichzelf te doen? Ik ben maar een slaaf. Ja, toch doet hij dat. En dan leren we gelijk ook zo heel veel van Paulus en zijn evangelie. Hij wil zichzelf slaaf noemen, omdat, vers 4, zijn meester slaaf is geworden. Dienstknecht, mens geworden. Hij die de zoon van God was, is mens geworden, vers 4. Eigenlijk staat er vlees. Mens staat er hier, vlees. En dat woordje betekent zwak, vergankelijk, sterfelijk. Dus Paulus zegt, als nou mijn meester, als de zoon van God, mens, dienstknecht, slaaf is geworden, wil ik dat wel navolgen. Ik wil wel die voetstappen drukken. Nou, zo stelt hij zich voor en we zullen eens kijken hoe dat er precies staat. En dan kunt u ook meelezen op het, in uw Bijbel. Ik lees eerst vers 1 en dan vers 6 en 7, want in vers 1 en 6 en 7, dat zou de intro geweest zijn als Paulus niet zo uitvoerig was geweest. Een intro, ook in de Griekse brieven, maar ook in de Bijbelse brieven, begint meestal met een afzender, een adres en een groet, een zegengroet. Dus stel dat Paulus het niet zo lang had gemaakt, dan was het alleen geweest vers 1, 6 en 7. Eerste afzender, Paulus. Wie bent u? Een slaaf, een dienstknecht. Van hem, die ook dienstknecht is geworden, Jezus Christus. Ik ben door hem geroepen tot apostel. En wat is mijn arbeid? Prediking van het evangelie van God. Dat is de afzender. Vervolgens heb je meestal een adres. Aan wie schrijf ik de brief? Vers 6. Onder welke ook gij zijt, geroepenen van Jezus Christus, alle die te Rome zijt. Geliefde Gods, geroepen heiligen, dat is het adres. Zoals als u een brief schrijft, dan zet je voorop ook aan wie je het schrijft. De christenen van Rome, geliefden Gods. Dus nu hebben we de afzender, we hebben in vers 6 en begin van vers 7 de adres. En tenslotte de zegengroet. Genade zij u, een vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Zo zitten de meeste brieven van Paulus, beginnen zo. Afzender, adres en groet. En wat daartussen staat, de versen 2, 3, 4 en 5, eigenlijk is dat een uitbreiding die hij meestal niet heeft. Maar hij kent die mensen niet. En hij wil zich met die versen 2, 3, 4 en 5 eigenlijk aan hen voorstellen. Dat ben ik en dat is mijn werk. Laten we nog even kijken naar die afzender, adres en groet, vers 1, 6 en 7. De afzender, Paulus, het adres, de mensen van Rome, de christenen van Rome en de groet, genade zij u en vrede van God. Dit is de korte vorm, het brievenhoofd. En zo zijn de meeste brieven van de apostel Paulus. Vervolgens valt op, en dat heb ik u de vorige keer ook al gezegd, hij wil zo graag, dat is ook zijn gebed, dat die gemeente van Rome, die bestaat voor de ene helft uit de Joden-christenen en voor de andere helft uit heiden-christenen. Hij zou zo graag hebben dat die mensen één zijn in de Heer. Want dan kan die vanuit Rome straks met hun steun verder naar het westen, naar Spanje. En je zult ook in de komende keren dat we elkaar ontmoeten steeds merken dat die kwestie van Joden en heidenen steeds weer speelt. Hier ook. Vers 2 is vooral Joods. Vers 5 is vooral heidens. En daartussen zit zijn boodschap. Vers 2 is Joods. Het evangelie komt van de Joden, is uit de Joden. Het welk hij tevoren in het Oude Testament beloofd had door zijn, ik zeg nu maar, Joodse profeten in de heilige schriften. Vers 2 laat zien dat zijn evangelie komt van de Joden, uit de Joden. Maar hij weet daar, de andere helft van de gemeente van Rome bestaat uit heidenen, die wil die zeker niet vergeten. En dan in vers 5 zegt hij, het is ook voor de heidenen hoor. Door welke, vers 5, wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot de gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Dus in vers 2 vooral de afkomst van het evangelie uit de Joden. En in vers 5, maar mijn roeping is vooral voor de heidenen. Nou, daar heeft hij gelijk al in de opening dus gezegd ook wat zijn streven is en zijn verlangen en zijn gebed. Dat Joden en heiden in datzelfde evangelie mogen geloven. Waarom zegt hij er dat nou bij in vers 2? Dus in het einde van vers 1 staat dat hij is afgezonderd voor het evangelie. En dan gelijk in vers 2 wat hij beloofd had door zijn profeten. Waarom zegt hij dat erbij? Omdat er in die dagen heel veel sekten en stromingen en religies waren. De Romeinse tempels die raakten leeg, de mensen geloofden er niet meer in. En juist in die dagen van Paulus kwamen er allerlei nieuwe religies binnen. Een lappendeken aan godsdiensten. Ik zag dat ook in Afrika, daar mochten wij het woord God prediken, maar er waren zoveel sekten, zoveel stromingen, zoveel nieuwlichters, potsenmakers om ervan te verdienen. Als een zwerm van bijen daalden het over Afrika, maar hier ook over het Romeinse Rijk, daalden het over die volkeren heen als een lappendeken. Nieuwlichterij. Zeker ook in de hoofdstad Rome. Paulus die zegt gelijk als hij het over zijn evangelie heeft. Mijn evangelie, geliefden in Rome, is geen verzinsel. Het is geen nieuwlichterij. Het is geen mythe. Want dat evangelie dat ik u mag verkondigen is vanaf het begin van de wereld al beloofd. Het welk hij, vers 2, tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, eerst aan Adam en Eva toen ze daar bevend in de struiken zaten. Later toen dat woord weer vergeten was aan Abraham in Ur. In u zullen alle geslachten gezegend worden. En toen aan een lange rij profeten en godvrezende koningen is steeds weer die naam van de zaligmaker verkondigd. Dus, mensen in Rome, je leeft wel in een stad met allerlei religies en allerlei kerkjes en tempeltjes, maar wees niet bevreesd. Mijn evangelie is van het begin van de wereld. Het lag al eigenlijk in Genesis als een bloemknop daar in de beloften Gods. En die bloemknop ging maar steeds verder open tot op de geboorte van Christus. Dus Paulus die verwijst hier naar dat Joodse Oude Testament om te zeggen, uit dat volk is de zaligmaker voortgekomen. Maar hij vergeet de heidenen niet en hij zegt dan in vers 4, maar heidenen in het hele Romeinse Rijk, bijzonder in de hoofdstad, ik ben door God geroepen om het u te verkondigen. Dus wat vanaf het begin van de wereld bij de Joden als belofte lag, bewaard werd, dat mag ik u verkondigen tot het einde van de aarde. Ja, dan begrijpt u de versen 2 en 4. Ze liggen als het ware als twee handen, liefdevolle handen van de apostel, rond de eigenlijke boodschap in vers 3 en 4. In vers 3 en 4 schrijft hij wat nou eigenlijk het evangelie is dat hij verkondigt. Die ene hand komt vanuit het Oude Testament van de Joden. En die andere hand die komt tot de heidenen. En zo liggen in die twee handen uit Jood en heiden ligt de boodschap van zijn evangelie. En dat staat in vers 3 en 4. 3 en 4. En als ik 3 en 4 heel kort maak, dan heeft u gelijk, het hart van het evangelie, van de boodschap die wij ook van zondag tot zondag u mogen prediken. Daar staat in vers 3 en 4 wie de zaligmaker eigenlijk is. In vers 3 is hij de zoon van David. En in vers 4 is hij de zoon van God. Nu vat ik het maar heel kort samen. Die zaligmaker die Paulus en die wij ook u verkondigen, is de zoon van David, van de mensen, zwak en broos, en is tegelijkertijd de zoon van God. Nou, dat de Heer Jezus de zoon van David was, dat wilden de meeste mensen wel geloven. Want, ach, we zijn allemaal mensen. U bent een mens en ik ben ook een mens. En mijn afkomst is uit de Betuwe. En u komt waarschijnlijk hier uit de omgeving van Gouda. Dat willen we best wel van elkaar geloven. Dat hoef ik niet te bewijzen. En zo wilden de mensen dat ook wel van de Heer Jezus geloven. Dat het misschien een bijzondere profeet was. Maar hij was toch uiteindelijk de zoon van de timmerman uit Nazareth. Dat wilden de mensen nog wel geloven. Maar dat andere, dat hij nou ook de zoon van God is, dat is nogal wat. Ja, wij zijn erbij opgevoed, maar dat is nogal wat. Dat daar die zoon van de timmerman, die daar in de werkplaats stond van Jozef, dat dat de zoon van God is. En we zien dat Paulus dat in vers 4 wil gaan bewijzen. Kijk maar, zo begint die tekst. Die krachtiglijk is bewezen. Want dat geloven ook vandaag, ook in de breedte van de christelijke kerk, zijn er veel dominees die echt niet geloven dat hij de zoon van God is. Ach, misschien moeten we dat ook allemaal wel van de Here leren. Maar Paulus zegt het, hij is de zoon van God en... Als je nou de evangelie leest, dan zie je dat de evangelisten, Matthäus, Lucas en zo, die proberen dat op allerlei manieren duidelijk te maken in de wonderen, in de gelijkenissen, dat hij een dode heeft opgewekt en dat hij de zee heeft gestild en dat hij water in wijn veranderde. Ja, zo doen de evangelisten dat, die laten zien, dit is de Zoon van God. Maar daarvan vind je niets bij Paulus. Je vindt in de brieven van Paulus niet één wonder, niet één gelijkenis. Al die dingen slaat hij over. Hij heeft eigenlijk maar één bewijs. Dat Jezus de Zoon van God is. En dat staat in vers 4. Uit de opstanding van de doden. Hij stierf. Als mens, u gaat ook sterven. Van de week weer een vrouw in de gemeente gestorven. Van de vlietrieren. En er maandag geweest. En zie je wat ontzaglijk de dood is. Wij broze mensen. Op een gegeven moment kunnen we niet meer en blazen we de laatste adem uit. Wij zijn zo broos. En zo broos was de Heere Jezus. Hij was de zoon van David. Hij is gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven in de handen van zijn vader. Velen stonden erbij. Dat nou die zwakke Jezus ook de zoon van God is. En dan noemt Paulus maar één ding. Hij is opgestaan uit de doden. Door de geest der heiligmaking, is een Joodse manier van zeggen, waarmee bedoeld wordt, door de Heilige Geest. Hij had de Heilige Geest niet maar met mate, maar ten volle. Is hij opgestaan uit de doden, als de eerste. Als wij op de IJsselhof gaan kijken bij onze geliefden, dan is er niemand bij machte één graf te openen. Maar Jezus is de Zoon van God. En hij is opgestaan uit de doden, bewijzende dat hij de Zoon van God is. Waarom staat dat hier zo nadrukkelijk? Nou, in de eerste plaats om te bewijzen dat hij de Zoon van God is, maar het staat er ook voor u. Want er staat zo nadrukkelijk bij, door de geest van de heiligmaking of door de Heilige Geest, u moet ook uit de doden worden opgewekt. Dat zegt hij later. Dat hoef je nou niet op te zoeken, ik zeg het u maar, het staat later in vers 8, dat diezelfde geest, staat er in Romein 8, diezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En dan gaat hij toepassen. Moet ook uw sterfelijke lichamen levend maken door diezelfde geest. Dus wat hier staat over de Heer Jezus, dat hij uit de doden is opgewekt om te bewijzen dat hij de Zoon van God is, staat er niet zomaar als een stukje dogmatiek dat mijn catechisanten uit het hoofd moeten weten. Nee, het staat er voor u en voor uw welzijn. Voor uw eeuwig welzijn. Dat zo hij opgestaan is uit de doden, door de Heilige Geest en door zijn kracht, en u leeft tot in eeuwigheid, moet met u ook. Nou, dat is het evangelie. Dat wij mogen verkondigen, de goede boodschap. Vindt u dit een rijke evangelie? Kijkt u wel eens op de IJsselhof naar uw geliefden die er niet meer zijn? Uw man, uw vrouw, uw kind? Ik denk het wel. Ik kom er ook veel. Ik heb al zoveel mensen uit uw gemeente, uit onze gemeente mogen begraven. Daar liggen nu de beenderen. De knapste artsen van de stad en van ons land, die kunnen één ding niet. Een dode levend maken. Onmogelijk. Ik heb het eens een dokter horen vertellen. Die was een heidense dokter, een ongelovige dokter. En ze vroeg aan die dokter, ja, de christenen geloven dat ze weer zullen leven. Kan dat, dokter? De dokter zei gelijk, onmogelijk. En toen vertelde hij eens met zijn dokterskennis wat de dood is. Hij zegt gelijk na het overlijden stopt de bloedcirculatie. En dat geeft een afbraakproces. En na 8 uur is de volledige stijfheid ingetreden. Het lichaam wordt in zijn kern zo vernietigd, zei die dokter. Het is onmogelijk dat iemand weer gaat leven. Weet niemand raad mee in de hele wereld, u ook niet. Maar Paulus zegt, ik heb een evangelie. Ik heb een goede boodschap. Waartoe God me geroepen heeft om dat te verkondigen tot de einden der aarde. Dat er bij de Zoon van God, die de Zoon van David is geworden. En die zich heeft overgegeven in de dood. En opgestaan is uit de dood. Dat in hem, voor de grootste van de zondaren, het eeuwig leven te vinden is. Vindt u dat een goede boodschap? Dat is toch een hele rijke boodschap. voor stervelingen als wij zijn. Nou, en dat wil hij tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heiden. Dat is zijn werk. En waarom predikt hij dat? En dan ga ik naar die twee versen in 16 en 17. Maar dat wil ik er nog wel even bij zeggen. U denkt, dat is mooi. Ach, had ik dat ook. Dat geloof in die zaligmaker. Want dan zou ik ook eeuwig leven. Maar dan zie je dat Paulus toch dat niet het belangrijkste vindt. Aan het einde van vers 5 staat: waarom dat nou zo rijk is om eeuwig te leven. Ja, dat is voor u rijk als dat u deel mag zijn. Maar het rijkste is van dat eeuwig leven. En dan vind je weer waarom we op de wereld zijn gekomen. En waarom we een plaats hebben gehad in het paradijs. Waarom heeft de Heere ons gemaakt? Ja, dat staat in de slotwoorden van vers 5. Voor zijn naam. Dat is nou de waarachtige bekering, als dat in het hart het belangrijkste wordt. Voor uw naam. Geloof dat dat het hart is, dat dat op de bodem van het hart ligt van al Gods kinderen. Voor uw naam. Daar eindigt hij mee. En dan gaan we nog wat dieper in op de inhoud van dat evangelie. En ik zie dat ik er vanavond, vorige keer vonden ze te kort en nu wordt het te lang. Maar vergun mij dat ik toch nog even wat zeg over vers 16 en 17. Want anders dan zou mijn avond toch halverwege zijn afgebroken. En dan gaan we de volgende keer wel weer kijken hoe het nog beter moet. Vers 16 en 17 is de inhoud van het evangelie. Dat hij dus gaat prediken. En dat u ook gepredikt wordt. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. En dan zie je weer dat hij zowel Joden als heiden in het oog heeft. Eerst de Jood, ook de Griek. Want, en daar komt dat kernbegrip, de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. En dan een citaat uit het Oude Testament van Habakkuk: de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik sla 7 tot 15 over, want dat zijn wel persoonlijke opmerkingen tot de gemeente van Rome. Hier in deze verse, zijn de kernversen van de hele brief, staat wat het evangelie is. Zoon van David, die gestorven is, zoon van God, die is opgestaan, hebben we al gehad. Hij schaamt er zich niet voor. Vreemd. Moet je je voor de Bijbel schamen? Schaamt u zich wel eens in een gezelschap voor de Bijbel, voor uw kerkgang? Jullie jonge mensen, schaam je wel eens? Nou, in deze westerse wereld kun je je schamen. Want de mensen vinden het maar heel apart dat je nog in die oude Bijbel gelooft. We hebben nu de wetenschap. En die weet het allemaal veel beter. En als je dan zegt, ik hoorde het nog van de heer Peter Schalk uit de Eerste Kamer. Als die daar zegt dat het huwelijk zo waardevol is, dan wordt heel de kamer stil. Iedereen schrikt, dat mag je helemaal niet zeggen dat het huwelijk zo belangrijk is. Ja, in dat soort situaties dan kun je je wel eens schamen. Nou, Paulus' evangelie in Rome, daar zou je ook voor kunnen schamen. Want heeft u wel eens van die beelden gezien, van die Romeinse goden en die Griekse goden? Heeft u wel eens een beeld gezien? Ik denk het wel op een plaatje. Wat zijn van die stoere helden met gespierde armen? Dat zijn de goden van de Romeinen. En de godenzonen, die waren ook zo krachtig. Dat waren meestal de keizers en de leiders van de politiek. Dat waren godenzonen. Die wilden half als goden worden vereerd. Dat waren sterke mensen met paarden en wagens en zware en overwinningen. En in die stoere cultuur van overwinningen komt Paulus met zijn evangelie en die zegt: mijn koning stierf aan een kruis. Nou, dat wisten de Romeinen wel, wat een kruis was. Want dat was de meest vervloekte dood voor de criminelen, voor de misdadigers. Dan zei Paulus: mijn koning stierf aan een kruis. Hun godenzonen en hun goden waren gespierde mannen van overwinningen. Christus gaf zich als een offer aan een vloekhout. Het Romeinse vloekhout. Je zou zeker, als je de brief aan de hoofdstad schrijft, toch diep voor schamen. Daar woonde de elite. Zo'n evangelie, die elite van Rome, die zou hem zeker uitlachen. Stierf uw koning aan een vloekhout? Ja, hij verloor zelfs zijn kleed. Hij hing daar naakt. Begrijpelijk dat Paulus van dit evangelie zegt, als hij het aan Rome schrijft: ik schaam mij voor het evangelie van Christus. Echt niet. Kan dat nou? Waarom schaamt u zich niet voor dat evangelie? Ach, zegt hij, uw keizers en uw godenzonen, die overwinnen alleen maar door een zwaard, door mensen te doden. Maar mijn evangelie is van veel grotere kracht. Jullie doden de mensen. Maar mijn evangelie maakt de dode zondaren levend. Kijk maar, het is een kracht van God tot zaligheid. Mijn evangelie is veel sterker dan uw legers en dan uw soldaten en uw zwaarden. Mijn koning overwint de harten van zondaren. Ik heb het gezien. Ik heb gepreekt in Efeze van dit evangelie. En die mensen die kochten toen die afgodenbeeldjes niet meer. Die handel viel stil. En toen ben ik doorgetrokken naar Korinthe. En dat was een havenstad vol zedeloosheid en ongerechtigheid. Maar de Heere zei tegen mij: ik heb veel volk in deze stad. En dat evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. En dat heeft vele zondaren uit de dood opgewekt tot het zalig leven, Gode ter eer. Daarom zegt hij hier: mijn evangelie is een kracht Gods. Er staat in het Grieks een dynamis, een dynamiet. Het heeft een grote kracht om mensen uit de dood op te wekken. Zoals in vers 4 ook al het woord kracht stond om de Zoon van God uit de dood op te wekken, is mijn evangelie ook een kracht om zondaren uit de dood op te wekken. Vers 16, want het is een kracht Gods tot zaligheid en eigenlijk die gelooft. Hoe kan nou het geloven kracht zijn? Ja, precies andersom als bij de keizer. De keizer had ook wel een kracht, had spieren, paarden, wagens. En door die menselijke heidense kracht kon hij winnen. Maar dat is nou bij het geloof. Een gave van God in je hart. Bij het geloof is dat nou precies andersom. Dan ben je geen vechtersbaas. Dan kom je niet met je prestaties en met je medailles. Maar Paulus zegt later: mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het geloof is dan ook voor Calvijn het allerarmste. Calvijn noemt het geloof een lege mond en een lege hand. En hij noemt het soms zelfs een leegte. Het geloof presteert ook niks en doet ook niks. Want het geloof is alleen maar een lege hand waarin de Heere de genade en de gerechtigheid, de overwinning van Christus legt. Zondag over gepreekt, zie ik om. In de rol des boeks is van mij geschreven. Dus het geloof is precies het tegenovergestelde van de kracht van de keizer. Het is de allergrootste armoede. Zalig zijn de armen van geest. Daar heb je die lege kom. En wat legt de Heer er iemand hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, weer die lege handen, want zij zullen met deze Christus vertroost worden. Kracht tot zaligheid, een ieder die gelooft. Ik ga naar het einde toe. Eerste Jood, dat volk waar het evangelie beloofd was door de eeuwen, maar ik ben geroepen ook de Griek, ook de heidenen, en let er eens op, luisteraar, een iegelijk die gelooft. Heer maakt geen onderscheid. De Jood heeft ook geen voorrang boven de Griek. Het enige dat nodig is voor u en voor mij, dat zijn die lege zondaarshanden. Die leegte. Die belijdenis van mijn armoede. Opdat de Heere armen met goederen zou vervullen. Dat is het geloof. En de rechtvaardigheid Gods, die wordt daarin geopenbaard gelegd. De kanttekeningen die zeggen, ik moet afronden. Dat is de rechtvaardigheid van Christus. Ik heb ze niet. Waardoor wij in het gericht, in de toren van God kunnen bestaan. Welke alleen de rechtvaardigheid van Christus is. Die ons van God geschonken wordt. En door het geloof omhelst in die lege zondaarshanden. Zo gebeurde het bij Thomas. Hij had het ook helemaal bedorven in ongeloof. En toen legde de Heere een week later in die arme lege handen van Thomas zijn bloedswonden, zijn overwinning. En toen vloeide het zomaar door het geloof uit het hart van Thomas. Mijn Heere en mijn God. Ja, dan wordt het geloof een kracht. Dan wordt het evangelie een kracht tot zaligheid. Dan komt het leven in de dood. Dan zijn we sterker dan de soldaten van de keizer. Dan hoeven we ons niet te schamen anno 2023 voor dit evangelie. En daar moet het nou maar voor het eerst of bij vernieuwing vandaan komen. Ook bij vernieuwing. Want er staat tenslotte uit geloof. Ach, morgen ben ik het weer kwijt. Dan ben ik zo in het donker. Dan ben ik die kracht weer verloren. Tot geloof. Kanttekeningen zeggen, daar moeten we in toenemen. Door versterkt worden. En dan citeert Paulus het Oude Testament. Want de rechtvaardige, niet in zichzelf, maar in een ander, zal door dat arme geloof leven. McChain, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en God sprak mij vrij. Dank u. Ja, ik zie een laatste spreker, maar broeder van Bemmel is er niet. Die kan dat altijd zo mooi in elkaar lassen. Maar misschien, ik zie ook Veldhuizen, die kan het ook goed. Of niet? En iemand die brengt wel rond, als jij even bij mij komt staan. Dat je even de vragen bij elkaar verbindt. Misschien dat iemand van jouw helpers, William, even rond kan gaan. Maar als iemand een vraag heeft die zegt, ik wil het niet woordelijk doen, kan het ook op een briefje. Is er iemand die een briefje moet hebben? Allemaal. Nou, Koster heeft al 100, maar hij raakt ze niet kwijt.
Te positief.
Dan gaan we het doen met de luidspreker. Maar ja, die zou eventueel een vraag willen stellen.
Even kijken, ik zie nog geen handen.
Oh, jij hebt ook een...
Vraag die ik eigenlijk had was, als ik dan lees naar het eerste stukje, eigenlijk niet zozeer over de inhoud, maar over de manier van gaan. Die brief is geschreven, die wordt geschreven aan onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Hoe werd dat, hoe ging dat? Kunt u daar meer over zeggen? Hoe dat dan werd verspreid, verdeeld, kwamen die mensen bij elkaar? Hoe ging dat in die tijd? Is daar meer over, ja, iets over te
zeggen? Misschien moet je de vraag even voor de mensen herhalen, want dan horen ze het niet. Maar je hebt een eigen luidspreker.
Oh ja. Ik was eigenlijk zo druk met mijn luidspreker bezig dat ik je vraag me half hoorde. Maar als ik hem goed begrepen heb, zeg je van hoe ging de verspreiding van het evangelie? Ze kwamen in een huisgemeente bij elkaar. En je vraag is eigenlijk van hoe kwamen ze eigenlijk in die gemeente tot het geloof? Heb ik je?
Nee, hoe kon die brief zeggen? Hoe kwam dat bij?
Ja, helder. Hoe kwam de brief? Paulus verstuurde een brief aan de gemeente van Rome. Die mensen waren over de hele stad verspreid, zaten ook in huisgemeenten vaak. En hoe hebben al die mensen de brief gelezen? Hoe werd die verspreid? Kunt u dat zeggen, dominee?
Nou, in de stad Rome was er niet één grote gemeente zoals we hier hebben. Er waren heel veel huisgemeenten. Het was de beginfase en iedere huisgemeente had wel een voorganger. Je ziet dat heel duidelijk in de Openbaring en schrijf aan de engel van de gemeente. Dat betekent de voorganger. Ik weet van deze brief aan de Romeinen, dat heb ik de vorige keer verteld. Paulus heeft deze brief geschreven vanuit Korinthe. En hij heeft dat in de handen gelegd, die brief, van een zekere Febe, een christin uit Korinthe. Zij had waarschijnlijk familie in Rome. En zij vond het dus aangenaam om die reis naar Rome te maken. Dat duurde weken, zo niet maanden. En zij heeft de brief meegenomen en aan de voorgangers van de Romeinse huisgemeente gegeven. En vaak werden die dan in het morgenuur van de zondag voorgelezen.
Misschien een vervolgvraag hierop, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ze kwamen in huisgemeenten samen. We lezen later dat ze in kerken samenkwamen. Ambrosius, bijvoorbeeld als Augustinus bij hem op bezoek, bij hem in de kerk komt. Wanneer is die omslag van huisgemeenten naar kerken eigenlijk gekomen?
Ik denk dat je moet denken aan het einde van de eerste eeuw. Met name in de eerste eeuw waren er veel huisgemeenten. Maar je ziet in het begin van de tweede eeuw dan... krijg je ook het onderwijs van de apologeten en dergelijke theologen. En dan zie je dat er ook vaak gesproken wordt over kerkgebouw.
Dank u wel. Is er nog een andere vraag? Nou, gelijk voorin ook.
U had het net over Febe die de brief uit Korinthe naar Rome bracht. Ik heb gelezen in Romeinen 16 dat Febe een dienares genoemd wordt. In het Grieks een diakonos. Tegenwoordig is er natuurlijk heel veel te doen over vrouwen in het ambt. En daar ben ik helemaal niet voor. Hele discussie natuurlijk in de CGK. Ook in veel gereformeerde bondsgemeentes in de stad hebben ze ook al vrouwen in het ambt. In het RD staan er ook dingen over te lezen. En volgens mij wordt zo'n tekst als deze ook wel aangegrepen van... zie je wel, die Febe was ook een dienares. Ja, wat voor weerwoord kunnen wij eigenlijk geven tegen mensen die erg voor vrouwen in het ambt zijn? Ik vind het altijd wel, mensen zijn zo onderlegd. Hoe kunnen wij nou bijbels gefundeerd zeggen dat het toch niet de wil van de Heer is? Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, Febe, ze zweeg toch in de gemeente. He, ze mag toch wel een bezoekszuster zijn die dan, soms worden bezoekszusters in het ambt bevestigd, die dan mensen bezoeken. Waarom dan in een ambt? Wat kunnen wij terugzeggen?
Ik kan iedereen het goed horen, ik weet het niet. Oh, toch wel, mooi. Ik ben zelf op het ogenblik op de theologische school aan het bestuderen de brieven aan Timotheus. En je ziet in ieder geval dat Paulus zegt dat de vrouwen zwijgen in de gemeente. Tegen Timotheus. En hij bedoelt dat ongetwijfeld ambtelijk. Want er zijn ook in diezelfde brief met name... noemt hij dat bijzondere weduwen. En de meeste uitleggers die zeggen dat waren waarschijnlijk diaconessen. Die dus een zorg hadden voor de andere weduwen en die daar een speciale taak voor gekregen hadden om te midden van de armoede juist ook bij de weduwen taken te mogen vervullen. Dus je ziet dat vrouwen zeker diaconale en zorgende taken hadden in de gemeente, maar niet het ambtelijke.
Een andere vraag.
Achterin ook iemand.
Ik had ook een vraag. U noemde natuurlijk naar aanleiding van vers 16, hè, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, dat we ons er ook niet voor hoeven te schamen. Toch valt het ook niet mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben zelf ook betrokken bij het kompaswerk in Den Haag Scheveningen. Maar mensen zitten natuurlijk helemaal niet op de boodschap van het evangelie te wachten. Welke praktische, pastorale tips, adviezen zou je ons willen geven om je niet voor het evangelie te schamen?
Als ik weer naar deze broeder die vraagt met betrekking tot het schamen voor het evangelie en dat het waarlijk niet eenvoudig is in onze tijd. Heeft u daarbij ook raadgevingen? Zo heb ik het goed geïnterpreteerd, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, dan ga ik weer terug, want die brieven aan Timotheus zijn heel praktisch van aard. Want Timotheus was van zichzelf ook verlegen, jong, vaak ziek. En Paulus die merkte dat wel en dat werkte grote schade uit voor de gemeente van Efeze, waar hij mocht dienen. Dwaalleraren waren vaak goed van de tongriem gesneden. Die duwden hem naar de achtergrond. En toen zei Paulus tegen Timotheus: zorg nou dat je in je wandel iets laat mogen zien van de kinderlijke vrezen des Heren. Dat je een lamp mag zijn in die gemeente. Vervolgens zegt hij: ga niet altijd met iedereen in gesprek. Want heel vaak zul je er meer ruzie door krijgen dan winst. Maar wees wel trouw in het onderzoek van het woord. En als de tijden zich voordoen dat je spreken mag, wil dan op eenvoudige wijze opnieuw uitleggen wat je van de Heere geleerd hebt. En dat zou ik ook tegen jou en tegen de mensen willen zeggen. Je hoeft niet altijd het woord te voeren. Maar de Heere geeft soms een bijzondere gelegenheid. En laten dan je woorden goed gekozen zijn vanwege dat je een verborgen leven hebt voor Gods aangezicht. Bij het woord, in het gebed. En dan merken de mensen aan je woorden dat het vanuit de vurigheid van je hart verwoord is. Ja, dat zou ik willen zeggen.
Dank u wel. Dan loop ik even naar achteren. Er was ook een vraag.
Zelfde vraag. Okay.
Dezelfde vraag, kijk. Ja, ook
bijzonder.
Ook bij het evangelisatiewerk betrokken natuurlijk.
Zijn er nog meer?
Ja. Je hoeft helemaal niet zoveel te zeggen. Ze zien genoeg aan je. En dat kan al heel veel haat opwekken.
Ik denk inderdaad dat ze heel veel zien aan ons. En het valt mij vaak ook op. Ik werk op het Horenweek. En ik krijg heel vaak positieve reacties van bedrijven en van instellingen. Juist vanwege de studenten die daar stage lopen. Dat ze zeggen dat zijn nog studenten die ergens voor staan en die ergens voor uitkomen. Ja.
Wat zegt mevrouw?
Mevrouw zegt het gaat echt om, we moeten vooral laten zien wie we zijn. Maar het kan soms ook haat oproepen. En tegelijkertijd het kan ook veel respect oproepen.
Precies. Ja, hier zie ik nog iemand.
Ik heb in het ziekenhuis gewerkt, verpleegd. In het ziekenhuis gewerkt en verpleegd. En toen zei van schaam het evangelie niet. Maar ik zei niks tegen die persoon. Die was een atheïst. Hij zei, jij bent zeker een van die fijnen.
Ze zien het aan je, hè?
Wat zeg je? Ja, oké. Okay.
Ja, mevrouw zegt, ik heb in een ziekenhuis gewerkt. En ik heb niks gezegd. En toch dachten ze al, jij bent zeker een van die fijnen. Terwijl het iemand die atheïstisch was, dus niet geloofde. Dank u wel.
Deze vriend.
Ja, vaak heeft Paulus een aanleiding om iets te schrijven aan een gemeente. En wat is nu de aanleiding in de Romeinen, of in Rome, om over de rechtvaardiging te gaan schrijven?
Omdat dat, ja, dat komt natuurlijk nog in die tegenstelling. Misschien moet ik even zeggen wat de broeder gevraagd heeft. Hij vraagt, waarom gaat Paulus nou aan de gemeente van Rome schrijven over de rechtvaardigheid Gods? Is dat nou niet een erg moeilijk onderwerp? Nou, in de eerste plaats zou ik dit willen zeggen. De gerechtigheid van Christus, de gehoorzaamheid en de overwinning van Christus is het hart van de Bijbel. En dat was ook het vuur in, verlangen in zijn hart om dat te mogen verkondigen. Want dat is de enige weg tot het eeuwige leven. Daarbuiten is de dood. Maar er zit natuurlijk ook dit bij. Juist op dat punt van de rechtvaardigheid Gods, de gerechtigheid van Christus. Op dat punt was er tussen Joden en Christen, heidenen, zo'n groot verschil. Joden, christenen dachten altijd nog, maar we moeten ook die rabbijnse wetten doen. We moeten besneden zijn. We moeten vasten. En Paulus die gaat in deze brief duidelijk maken dat we dat allemaal moeten verliezen. En dat we bij de Heere moeten komen met die twee lege handen. Opdat die vervuld worden met de gerechtigheid van Christus. Dat is de zaligheid. En daarom heeft hij het daarover.
Dank u wel.
Misschien, ja, ik weet het niet. Iedereen die mag nog vragen, maar zullen we dit niet nu beëindigen?
Wat u wilt.
Ik ben niet de baas.
Maar misschien nog een laatste vraag.
Een laatste vraag. Want we hadden beloofd een uur en moeten we eraan houden.
Ja. Maar nu durf ik. Ja, toch nog één. Ja.
U gaf net in uw lezing aan dat zowel de heiden en Jood, dat is, staat vrijwel gelijk in de brief. Maar er staat hier wel eerst de Jood en ook de Griek. Er lijkt mij toch staan dat de Jood toch een soort bevoorrechte positie heeft.
Mooie vraag. Ja, deze vriend vraagt, u zegt Joden en Grieken geen verschil, geen onderscheid. Hij zegt het ook, hè? Geen onderscheid. Toch heeft hij die volgorde, eerst de Jood en dan de Griek. Heeft die Jood dan toch nog een streepje voor? Dat is de vraag. Nee, de Jood heeft geen streepje voor. Maar in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, heeft de Heere wel die belofte van die zaligmaker bij de Joden het eerst gebracht. Dat betekent niet dat de heidenen een stapje lager staan, maar daar is het begonnen. En nu het vervuld is, heeft de Heere dat voorhangsel gescheurd. En is het een woord voor Jood en heiden? Beide. En je ziet dat Paulus die volgorde, dus dat is niet een rangorde, maar een volgorde, dat hij die vasthoudt in zijn evangelieprediking. Want als hij in steden komt als Korinthe, Filippi, Galatië, noem maar op. Hij begint altijd in de synagoge. En als de Joden het verwerpen, gaat hij naar de heidenen. Dus het is geen rangorde, maar volgorde.
Dank u wel.
Dat was de laatste goede vraag. En vindt u dat ook goed dat we het bij een uur houden? Ik leg dat nou maar zo op, maar het is toch goed om ook een einde te weten. Ik heb het redelijk lang gedaan, 3 kwartier. Maar ik zie dat de ouderling het niet verkeerd vindt. Ik hoop ook, en u mag dat best op mijn mail schrijven als u vindt dat het te moeilijk is, mag u dat op mijn mail schrijven, dan probeer ik het nog weer simpeler. Maar het moet. Oh, doe de pas. Goed, nou dan hopen we hiermee zo door te gaan. Het is natuurlijk toch wel een hele brief. Maar het is wel rijk als we de inhoud van die brief voor onszelf mogen verstaan. En dat het ook ons een kracht mag zijn tot zaligheid. Hartelijke dank voor uw komst. Ik ben ook bijzonder blij met zoveel mensen. Dat doet me erg goed en vind ik mooi. En misschien wil de broeder eindigen met ons.
Ik heb er eentje. Mag nog wel een psalm, dominee, denk ik. Hè? Dan zou ik willen opgeven psalm 85 vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En ook aan het einde van deze psalm staat gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet ze alom waar hij zijn treden richt. Dus psalm 85 en daarvan het vierde vers. Zo mogen we aan het einde van deze gemeenteavond opnieuw tot u naderen in het gebed. En dan past het uw naam dank te zeggen voor al het goede dat we ook vanavond weer uit uw handen hebben ontvangen. Dat we zo als een gemeente rondom uw woord bijeen mochten zijn. En dan mogen we wel van u bidden. Zou u het woord, wat ook vanavond weer open is gegaan, aan ons aller hart dus willen zegenen. We hebben gehoord dat Paulus gesproken heeft van de grote Davidszoon, die tegelijkertijd ook de zoon van u was. En dat hij gestorven is, maar ook weer opgestaan. En dat alles voor de grootste van de zondaren. En we bidden u, wilt u ons allen het geloof schenken? Want dat kan niemand van ons missen. We moeten het u belijden. Aan onze zijde altijd ongeloof. Altijd afwijken van u en van uw geboden. Onrechtvaardigheid. Maar geef dat we allen in die ene rechtvaardige gevonden mogen worden. Dat we mogen schuilen achter het bloed dat gestort is. Dat hij de hoogste plaats in onze levens mag innemen. En dat alles in ons leven uit mag gaan naar hem. Heere, zou u willen geven dat we zo ook in deze plaats, in deze stad, in deze omgeving, in ons werk, dat er iets van ons uit mag gaan en dat het aan ons gezien mag worden hoe goed het is om u de Heere te mogen dienen en liefhebben. Geef ons daarvoor wijsheid. Het is niet altijd makkelijk om iets te zeggen over wat ons werkelijk drijft. Maar geef dat velen ook in ons land getrokken mogen worden vanuit de duisternis waarin we alle van nature leven, tot uw wonderbaar licht. Ja, geef een wederkeer tot u, de God van onze vaderen. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan? Geef dat we in stilte ook nog mogen overdenken alles wat ook vanavond tot ons gekomen is. En zou u onverdiend uw zegen eraan willen verbinden. Wij vragen het u. Niet omdat er enige verdienste is in ons. Maar doe het om uw grote naams wil. Doe het om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis. En dominee ook weer hartelijk dank.